aan een lied die elke dag weer in me opkwam als ik naar buiten ging. Want de hele week zie ik alleen maar regen, grijs, rottig weer. Zelfs vanmorgen dus kon ik geen 50 meter de weg opkijken vanwege de mist. En er kwam één lied, die kwam steeds in mijn gedachten. Die we vroeger zongen met Stromen van Kracht. En dat moeten de oud-Stromen van Kracht dus nog wel weten. En ja, onder andere dus. En dat was altijd vrolijk, alle dagen zonneschijn. Ik denk, ja, dat hebben we hier in Nederland wel een klein beetje nodig. Voor mij maakt het overigens niet zoveel uit, want vanmiddag ga ik naar Schiphol en morgen weer terug naar het eiland Martinique. Ik ben even snel overgekomen, dat moest, dat kon niet anders. Niet omdat ze geld genoeg hebben, maar het kon niet anders, want ik moest mijn paspoort vernieuwen. Dat had ik niet gezien dat die in februari afliep. Gelukkig dat de heer er maar om wees, want zonder reden keek ik er even in. En toen moest ik nog opschieten ook, want anders dan, had ik niet meer kunnen reizen. Dus Wiltsy die verwacht me weer met open armen. Maar daar ook dat lied of wat je zei over dat vuur in de kerk. Dat bracht me op een idee wat Karel Hoekendijk zei. Zijn vader was dominee. En op een gegeven moment staat iemand te preken. Dat was een of andere gereformeerde kerk, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, en er komt een brandweerwagen komt er langs. En hij stopt met zijn preek en hij komt naar beneden, want ze staan altijd zo hoog. Dat vind ik, vind dit veel prettiger eerlijk gezegd. En hij loopt naar de muur aan die kant. Hij legt zijn hand erop. Hij zegt niks en de hele kerk die begint. Hij loopt naar de andere kant, legt zijn handen erop. Loopt weer terug naar zijn preekstoel. En toen zei hij, deze kerk staat niet in brand. Vanwege de brandweer die met roeiende sirenes langskwamen. Dus dat moest ik ook even aan denken. Dus dat, je hoeft niet per se hard te zingen om in brand te staan. Het in brand staan van de kerk, dat heb je natuurlijk in je hart. En dat is dus ongelooflijk belangrijk. Ik wil spreken over het woord succes. Als we denken aan succes, en kijk, ik vind dit eigenlijk, het is een kerk, het is een gemeente, maar ik voel me hier helemaal thuis. Ik loop altijd een beetje en als ik wat te vragen heb, dan mag dat ook. Dat vind ik helemaal niet erg. Kan ik hier doen? We zijn Utrechtenaren. Ik heb hier nog gewoond een tijdje, dus hier vlakbij. Vandaar dat ik me zo verbonden voel met jullie. Want dat is te danken dus aan Marieke. Want ik heb sinds ik weg ben nooit meer in Utrecht gesproken. Ik dacht zelfs dat er geen evangelische kerken meer waren. Maar dat is er zelfs zo. Dus ik loop altijd een klein beetje, makkelijk. Ik heb een beetje last van mijn benen, dus doe ik het ook daar een beetje voor. Ik word iets ouder, zou je niet zeggen, hè? 81, dit jaar word ik 82, hoop ik dus in ieder geval. Dus, ik voel me thuis. En dan zeg ik, ik ben niet een gewone prediker, dat kan ik wel, maar dat vind ik niet nodig. Ik vind dit meer een familiesamenkomst. En als ik het zo mag zeggen, hè, zo voel ik dat dus aan in ieder geval. En als dat geen goed gevoel is, dan spijt het me voor jullie, maar dat voel ik dus toch. Succes, waar denken jullie aan? Als je praat over succes hebben in je leven. Dan denk je aan?
Dat dingen lukken.
Ja, geld hebben. Rijk zijn.
Status.
Grote auto, status, grote auto. Kinderen. Belangrijk zijn, hè, minister. Die zijn heel belangrijk. Nou, de ministers die we op dit moment hebben, die zijn niet zo, misschien wel belangrijk, maar niet goed. Wat ik heb, ik ga proberen het een beetje bij te houden in ieder geval. Dus, voor sommigen is het de nieuwste speeltjes hebben, bijblijven met alles en noem maar op. Dat is succes, status, sociale geslaagdheid, materiële. Dat is waar, als je praat over succes, dat is wat het is. Maar als we het vanuit het oogpunt van God zien, dan is succes een heel ander geval. Ik begreep één ding die deze week, zet ik een keer de tv, we hebben een appartementje in Apeldoorn, als we hier zijn en wonen we daar. Ja. En ik zet de tv al eens een keer op de dag en er was een een uitzending, een praatuitzending, schijn nogal veel te hebben. Maar dit was een herhaling, dat was iets van Barlaat of iets dergelijks. En dat ging over de NBO. En dat schijnt dus, daar was een hele discussie over. Ik wist in eerste instantie niet wat het woord NBO, waar dat voor staat. Want ja, alle scholen, bij ons noemden ze dat vroeger onderwijs. Dus gewoon de ambachtsschool. Ik bedoel, met 11 jaar moest ik kiezen wat ik wilde worden, want we waren te arm om door te studeren. Dus ik ging naar de MBO, maar dat wisten ze toen nog niet. Dat was nog gewoon een ambachtsschool. En dat was heel normaal. Ja. Maar het schijnt dat als je nu op de ambachtsschool, als je op de MBO zit, dat eigenlijk dus ver onder de status is van een persoon. Je leert voor loodgieter, je leert voor elektricien, voor andere vakken. En er kwamen zelfs dus, was er een van de studenten, en die mag niet zeggen van zijn ouders dat hij op de MBO zit. Want dat is kennelijk dus een schande. Dan ben je niet geslaagd in je leven. En dat zijn toch dingen die eigenlijk ongelooflijk zijn. Ook al heb je op een gegeven moment heel veel geld, dan kun je een miserabele mens zijn. Je kan geslaagd zijn, maar uiteindelijk gaat het erom, wat zegt je hart en wat doe je in je leven? Dat is belangrijk. Ik kan me herinneren als jonge jongen, er was een tennisser, en die kennen jullie ongetwijfeld ook, dat was John McEnroe. McEnroe, een Amerikaan. Een hele goede tennisspeler, maar een miserabel mens. En ik heb het even nagekeken, en zijn leven, ja, werd gevolgd en bestond uit driftbuien, zo staat het letterlijk dus, driftbuien, scheldwoorden en racket, abuus, want elke keer sloeg hij een paar dingen als hij het weer niet mee eens was. Miljonair, maar een miserabel mens. Weet je, als christen zijnde zien we daar anders tegenaan. Dan wordt het een ander verhaal. En het is jammer natuurlijk, in de Bijbel komen niet alle dingen altijd naar voren, want we kunnen ons natuurlijk afvragen, wat is er gebeurd met de 12 apostelen? Je leest vooral natuurlijk de brieven van de apostel Paulus, daar kom ik straks op terug. Daar spreek ik ook weer over vanmorgen. Maar wat is er nou gebeurd met de 12 apostelen? En volgens de overlevering, weten jullie dat? Wat ermee gebeurd is?
Dus uit de sterven de marteldood.
Dat de meeste, wat dus bekend is, ja, zijn de meeste dus gestorven door de marteldood. Eén zelfs in India. Ja, die dus daar naartoe is gereisd en dus daar dus ook vermoord is voor het evangelie. En dat is dus wat daarmee gebeurd is. Er is niet over gesproken, maar deze mensen zijn uitgegaan, hebben het woord behouden en zijn uiteindelijk de marteldood gestorven. Er is één apostel geweest en die is heel oud geworden. En dat was?
Johannes.
Ja, dat zegt hij ervoor. Johannes, hoe oud is hij geworden? En waar is hij gestorven? Dat is ook nog een punt. Patmos, dat zegt iedereen, dat is niet waar. Hij was verbannen naar Patmos, misschien gewoon leuk om het even te noemen, het maakt niet geen deel uit van mijn preek, maar misschien goed om wat bijbelstudie te doen daar. Maar hij was verbannen naar Patmos en toen die tijd voorbij was, is hij vertrokken naar de stad Efeze, waar een grote gemeente was. En daar is hij gestorven, hij is ongeveer 100 jaar geworden en hij stierf in welk jaar? Hij heeft nog net de tweede eeuw meegemaakt, want hij stierf in het jaar 101, volgens dat wat er dus bekend is. Succes! Wie is tot Christus gekomen, maar die heel veel succes en status had, waar we het net over hadden? Een succesman in de Bijbel. Paulus. Die heette toen Saulus. En hij was een man die geëerd was, die enorm veel macht had. En waar maken we dat uit op? Toen Stefanus werd vermoord, gestenigd, werden de kleren neergelegd voor Saulus. Hij kon kennelijk dus beslissen over leven en dood. Een man die geëerd was in Haiti, die succes had tot het moment dat hij tot Christus komt. Want als die, toen hij tot Christus kwam, in dat visioen wat hij had, ja, verloor hij al zijn vrienden. Hij werd gezocht. Er waren dingen die volkomen veranderden. Hij werd een schande, ook voor zijn familie. En wist u dat Paulus een zus had wonen, ook in Jeruzalem? Nee? Helemaal niet bekend? De Bijbel zegt in Handelingen 23, vers 16, de zoon van zijn zus, die in Jeruzalem was toen ze dat complot hadden opgezet voor Paulus om hem te vermoorden, kreeg de zoon van zijn zus dat te horen, ging naar de kazerne waar Paulus gevangen zat. En daaruit maak ik dus op dat hij dus ook familie had. Maar hij werd eigenlijk een schande voor zijn familie. Hij was de most wanted. En in plaats van dat de mensen nog voor hem bogen en hem eerden, ja, toen werd zijn deel hoon, toen die Christus had aangenomen, smaad, gevangenis, steniging en uiteindelijk de dood. Maar in Gods ogen en ook in onze ogen, in mijn ogen, was hij een van de grootste apostelen. Hij heeft betaald, hij heeft de prijs betaald, maar hij was een van de grootste apostelen. En ik wil u nu een tekst voorlezen in Matteüs 16. Matteüs 16, vers 24 tot 27. Toen zei Jezus, en luister goed, het is heel belangrijk. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Een van de meest moeilijke dingen voor een mens om te doen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, en dat is de tekst die belangrijk is. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint, als hij de rijkste persoon is in de wereld, alles heeft, status en alles. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal het een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Nou, wat is het meest belangrijk? Succes hangt niet af hoeveel geld je hebt. Het hangt er niet vanaf wie je bent. Het maakt niet uit wat voor werk je hebt. Of je hoog staat of laag staat. Dat maken mensen uit. Maar wat belangrijk is, dat we succes hebben in ons leven bij God. En ik wil u bemoedigen, en dat zeg ik ook op Martinique, dat we zijn allemaal gelijk. Het maakt niet uit wie u bent, wat u bent, wat voor werk u doet of wat dan ook. Maar in Christus zijn we allemaal gelijk. Ik ben niet meer als u. U bent niet meer als mij. Want God heeft voor ons allen een werk te doen. Gij zult mijn getuige zijn. En de een wordt naar de andere kant van de wereld gestuurd. En de ander blijft rustig thuis en krijgt kinderen en doe maar op. Maar we hebben allemaal die taak om een getuige te zijn. En dat wil niet altijd zeggen dat je op straat moet gaan staan met een gitaar. Hebben we constant gedaan in de jeugd, in de tijd. Ik kan me nog herinneren dat we stonden te zingen in een straat. Er kwam een politieagent kwam er langs. En die stopte. En kunnen jullie dat herinneren? Jullie waren er ook bij. Die stopte. En die wachtte tot we uitgezongen waren. Maar ik wist wat hij wilde, want hij wilde een vergunning hebben. Die hadden we niet. Ik zei, door blijven zingen. Tot het vierde lied, toen zei hij, en nou is het afgelopen. Ja. Je ging eruit, je deed de dingen voor God. En dat is belangrijk. En ik bedoel, je hoeft je niet te vergelijken met andere mensen. Eén klein getuigenis kan iemand aanraken die op een gegeven moment grote dingen kan doen in het evangelie. Maar wat zijn grote dingen? Dat is dus inderdaad het succes dat we naar hem luisteren. En dat we ons leven aan hem toewijden, wie we ook zijn. En dat is dus heel belangrijk. Succes is een keuze. En er staat een bijbeltekst. Geef de keizer wat het keizers is. Ze waren in Israël altijd uit om Jezus te pakken. Maar Jezus was ongelooflijk intelligent. En op een gegeven moment komen ze bij hem. En dan zeggen ze van, mogen wij of moeten wij belasting betalen aan de keizer? Want het land was ingenomen door de Romeinen. Dus de keizer was ook in Israël. Dus een beetje de baas. En toen zegt Jezus zegt van, wie is dat? Hij zegt, laat het maar zien. En dan krijgt hij een munt en dan zegt hij, en dan kijkt hij en dan zegt hij, wat zegt hij toen? Wat zei hij toen? Weet u het nog? Geef de keizer wat de keizer toekomt en geef God wat hem toekomt. En één ding is me altijd opgevallen. Dat is dat Jezus zegt, als je iemand een glas koud water geeft, dat je al gezegend bent. Het gaat niet altijd om de grote dingen, maar het gaat erom wie je bent en wat je doet in je leven. Kom, wat ik zeg, één getuigenis kan iemands leven volkomen veranderen, zoals dat in mijn leven gebeurd is. En het is belangrijk dat we ons toewijden, dat dat dus een van de meest belangrijke dingen is. Succes is een keuze. Een keuze voor de waarheid, een keuze accepteren en doorvoeren in je leven en zeggen, oké, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik ga door. En in de tijd, ik ben nu 60 jaar, even kijken, ja, 62 jaar christen, was 20 jaar toen ik het Christus aannam, heb ik heel wat mensen zien afvallen. Je maakt een keuze, je wijdt je toe, maar bij het minste of geringste, of soms grote dingen, vallen mensen af. Mijn zwager, hij is nu net overleden, ook mijn beste vriend, leren kennen op klarinetles. Ik was 16 jaar, hij was iets ouder, vrienden geworden, met mijn vrouw, met mijn zus getrouwd en noem maar op. Maar die kwamen ook in de samenkomst, maar er waren wat problemen. Daar kijken ze op en zijn weggegaan. Ik ken een familie, vrouw, getrouwd, raakt in verwachting, gebeurt regelmatig met vrouwen, toch? Ja, iets minder dan vroeger misschien, dus dat zou kunnen, maar het is wel zo. En die bad voor een makkelijke bevalling, nou weet ik niet wat een makkelijke bevalling is, want ik heb er twee meegemaakt, ja, dat zal zeggen mijn vrouw. En dat doet ontzettend veel pijn en soms gaat het moeilijker, noem maar op, maar ze bad hier voor een makkelijke, ja, het werd misschien wel een gewone bevalling. Het was de eerste keer, dus ze wist het ook niet precies. Maar God verlaten. Want ze had gebeden voor een makkelijke bevalling. Succes is een keuze. Weten wat recht is en recht te doen. Reken ook met Jezus in alle aspecten van je leven. Beslissingen die je neemt. Kijken, is dat de weg die ik moet gaan? Bidden, de dingen voor hem leggen en ook zien rondom je heen wat je kan betekenen voor andere mensen. Kijk, als je een moeilijk mens bent, maar dat zijn jullie geen van allen natuurlijk, want er zijn christenen. Amen. Ja, ik ben nog niet klaar. Ja, dit is geen preek, hè? Dit is een praten wat we samen doen. Maar gesteld dat je hebt ruzie met je buren. Gebeurt dat wel eens? Ja? Nee? Ja? Kun je met iedereen aan het goed vinden? Je hebt ruzie met de buren. Je kan nooit meer over Christus praten. Je kan nooit meer, ik moet een beetje aan deze kant gaan, want daar zie ik niks meer. Je kan nooit meer over Jezus praten. Je bent niet goed met je buren of met familie. Ja, maar het is hun schuld. Het is niet mijn schuld. Maar ja, kijk, als je de Bijbel kent, dan weet je ook dat Jezus zegt op een gegeven moment, als in die tempel, hij neemt het voorbeeld, die man die komt of de vrouw die komt in de tempel met die twee vogeltjes om te offeren. En zegt van, als je bedenkt, als je daar bent, dat er iemand is die iets tegen jou heeft, dan laat het achter en maak het in orde. Niet iemand die, dat wil zeggen, dus als jij tegen iemand iets heeft, maar dus ook als iemand iets tegen jou heeft, maak het in orde. En als die persoon dat niet wil, dat is zijn zaak. Maar dan hebben wij gedaan wat we moeten doen en wat we kunnen doen. Het is dus belangrijk dat het is niet alleen preken, het is niet alleen rondgaan, het is niet alleen spreken, maar de taken die we hebben, dat is als gemeente. En we zijn een gemeente, daar waar twee of drie vergaderd zijn. Christus is in het midden. Dat is dus zeer zeker ook belangrijk dat we goed zijn met de mensen. En dat we dus proberen ook om te leven zoals Christus ons dat gezegd heeft, met de mensen rondom ons heen. Heel belangrijk, ons getuigenis. En dan kun je spreken over Jezus. Maar als je niet goed bent, dan kan dat niet. En dat kan ons kwalijk genomen worden. Succes is vastbesloten zijn en jezelf geheel aan Jezus te geven en te wijden. En dat houdt in dus dat we allemaal een taak hebben. En voor de een is het dit en voor de ander is dat dat. Maar Jozue 24 vers 15 zegt, kies dan heden wie gij dienen zult. En Israël, als je dat verhaal leest, ik ben de Bijbel weer eens helemaal aan het doorlezen. Ja, nou, dat was een op- en neergaan van de Joden die beeldjes maakten en zeiden van dat is mijn God. Afvielen van de ware, van het ware wat ze gezien hadden en wat doorgegeven was, de wonderen door de woestijn, al deze dingen. Ja. En Jozue zegt aan het einde van zijn leven, kies dan heden wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. We hebben Christus nodig door ons hele leven lang. Vanaf mijn 20ste jaar, jeugd, zending, fijn eiland Martinique, toen Haiti, revolutie, staatsgrepen. 4 keer bijna dood geweest in een situatie dat ik dacht, hier kom ik niet meer uit. Maar God heeft altijd voorzien. En weet u, je hoort veel mensen mopperen, ook over Nederland, het is niet meer hetzelfde. Dat is waar veel dingen zijn veranderd. En toch mogen we nog blij zijn dat we in een land leven als Nederland. Er kunnen altijd dingen veranderen. Maar wat er momenteel op Haiti gebeurt, veel mensen weten het niet. Je hoort Gaza, je hoort Israël, je hoort Oekraïne, helemaal vol. Omdat de president van Oekraïne dus Trump heeft tegengesproken. Het ook even gevolgd. Maar broeders en zusters, het is belangrijk dat we tevreden zijn. En ik bedoel, je wil misschien altijd meer hebben. Maar er zijn landen zoals Haiti, waar verleden jaar 5600 mensen, dat is 5600 mensen, vermoord zijn. De benden zijn een wijk ingegaan en met messen hebben ze 315 mensen doodgestoken. Waarbij jongens waren van 14 jaar die mee moesten helpen. Tienduizenden families zijn op de vlucht geslagen, de huizen worden verbrand. Er zijn een paar soldaten gekomen uit Kenia, ze kunnen er niet tegenop. Wij kunnen al 3 jaar niet terug naar Haiti. We hebben er elke dag contact mee. Wiltje doet dat op een fantastische wijze. Maar kies dan wie gij dienen zult. Wat er ook gebeurt in je leven. En we maken allemaal, er is niemand wiens leven altijd lekker loopt en goed gaat. We komen te staan voor problemen, we komen te staan voor dood. Ik ben Jannie verloren in 1 maand en 4 dagen tijd. Er zijn andere dingen die gebeuren in je leven. Waar klem je aan vast? Hoe goed zit je geloof in je hart? Dat is iets wat verschrikkelijk belangrijk is. Ook in de dingen die je doet. Hè? Keuzes die je maakt. Goed of slecht. Spreek met God. Het is belangrijk dat we luisteren naar Hem. En dus dat we de dingen doen zoals we ze moeten doen. En we kunnen fouten maken als we oprecht komen en bidden. God zal ons vergeven, maar het is belangrijk. En als je je eigen dingen wil doen, je eigen keuzes wil maken en het loopt niet goed, dan moet je ook niet zeuren. Als je rookt, dat doen jullie niet natuurlijk, maar als je rookt en je krijgt kanker, moet je niet zeuren. Want je weet het. Dat wil zeggen dus dat we moeten luisteren naar hem en de ding. En als er moeilijkheden komen op ons pad, en die komen, die hebben we gehad, we zijn hier met veel oudere mensen, dan is het fantastisch om te zien hoe je kan zingen, hoe je door kan gaan, want dat is wat we gevoeld hebben. Ik heb een paar ervaringen gehad, en als ik soms een klein beetje, laten we zeggen, niet neerslachtig, dat ken ik niet, maar dan kijk ik altijd naar de dingen die God in mijn leven gedaan heeft. En dat is iets waar ik me aan vasthoud. Luister. Je ontkomt niet aan problemen. Je wordt gehavend in de strijd. De geestelijke strijd. En ik hou erg veel van sport. En ik zag een keer lang geleden een bokswedstrijd. En de man die won was niet meer te herkennen.
Nee.
Die was zo geslagen. Die was een paar keer neergegaan, opgestaan en zijn hele gezicht onder het bloed en kapot en noem maar op. Maar hij was de winnaar. Dat is belangrijk om te onthouden. Dat is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Je kan 3 keer neergaan, maar met Christus sta je op en kun je overwinnen wat er ook gebeurt in je leven. En broeders en zusters, ik kan u 1 ding zeggen. Ik heb wat ik u vertel, niet geleerd op een bijbelschool. Maar alles wat ik u vertel, heb ik zelf meegemaakt. Dingen meegemaakt. En ik heb altijd gezien dat als we ons vastklemmen aan hem, dat we over elk probleem, elk verdriet, alles wat gebeurt in ons leven, je vergeet geen dingen, maar je kunt doorleven in vrede. En dus ook wetende dat God er is en dat hij bij je is. Dat wil zeggen, ook al ben je gehavend, leven is een strijd. Maar 1 ding staat vast. We hebben de overwinning in hem. En broeders en zusters, dat is zo nodig. Succes is doorgaan met hem, wat je ook bent en wie je ook bent. Succes is ook iets doen. Mensen helpen. Van Martinique, waar we vooral dus gemeentes gesticht hebben. Ik spreek nu in Martinique. Elke zondag geef bijbelstudies, noem maar op. 3 van die kerken heb ik zelf gesticht in die tijd. Maar toen we op Haiti kwamen, zagen we dat er meer te doen was. Dat wil zeggen, we zagen kinderen die niet naar school konden. Kinderen die op straat leefden. Kinderen die achterbleven. We hebben 700 kinderen kunnen opvoeden in het kinderdorp. We hebben ouder vandaag gehad. Onze houding ook naar de mensen rond ons, ons getuigenis, is niet alleen bidden en prijzen, is niet alleen blij zijn, maar is ook mensen die om je heen zijn. Als je een getuigenis wil zijn, hou dat in dus. Dat je spreekt, dat je iets kan zeggen, maar zeer zeker ook dat je iets doet voor de mensheid. Ik was eergisteren, heb ik de schoonmoeder bezocht van mijn schoondochter. Dus de schoonmoeder van mijn zoon in een oude verdakenhuis in Apeldoorn. Er zaten een paar 100 mensen. En ze was zo blij om het te zien. Het is zo eenvoudig. Ik heb met haar kunnen praten, met haar kunnen bidden. Dat is een getuigenis. Het is niet alleen maar praten. Maar kijk eens rondom je heen. Er zijn mensen in nood. We hebben daar een antwoord op. We kunnen iets doen voor deze mensen. Doe iets als je oude mensen in de buurt hebt. Doe iets voor ze. Of help ze, ook financieel als het nodig is. Dat is ook ons getuigenis. Jezus noemt een hele rij van dingen op. U hebt mij bezocht, u hebt mij gedaan, gevangenis. Ik doe nog steeds gevangeniswerk. Bezoek mensen nu, net twee gevangenen bezocht in Martinique, maar al jaren in de Dominicaanse Republiek. Ernstige misdrijven. En als je met de mensen praat, kun je ze helpen. En kun je spreken van Jezus. En ik denk dat dat belangrijk blijft. Ik krijg ook in mijn werk de meest wonderlijke opmerkingen. Mensen die gekomen zijn en zien wat je doet en wat je gedaan hebt. Ah ja, maar wat je doet is een druppel op een gloeiende plaat. Een van de dingen. Om zelf niet te hoeven te doen. Maar ja, ik zeg, veel druppels, die maken ook een plonsje. Of die sissen ook als je ze op die gloeiende plaat gooit. Ik bedoel, dat is wat het is. En dan ook regelmatig. En al die anderen die je niet kan helpen. Wel eens gehoord? Al die anderen die je niet kan helpen. Ja, nou, die kan ik dus niet helpen. Ja. Maar ik doe wat ik kan. Al is het er maar één, maar we hebben er honderden en duizenden mensen na de rampen, de grote ramp ook in de aardbeving waar het huis uitgevlucht zijn. 200.000 mensen de leven verloren. En ik kreeg 2 dagen later, na de aardbeving, wij hebben ook veel schade gehad, een kilometerslange weg. En er lagen alleen maar lijken langs de weg. 200.000 mensen de leven verloren. Dat wil zeggen dus, geen druppel op een gloeiende plaat, het maakt niet uit. En als u 1 persoon kan winnen voor Christus, dan is uw leven al de moeite waard geweest. Ik las een tekst op Haiti die zei, je leven is niet verloren als je een andere helpt het zijne te doen slagen. Doe iets. Dat is heel belangrijk. Succes is een keuze voor actie. Wat doen we? Ik kan zeggen, ja, we hebben de mogelijkheden niet, we worden wat ouder en noem maar op. Maar actie kunnen hele kleine dingen zijn. Dat wat ik zeg, mensen helpen. Het is zo makkelijk om kritiek te en je hebt mensen die actief zijn en mensen die toezien en doeners. En mensen die toekijken alleen maar zijn meestal dan ook nog kritisch, want anderen kunnen niks goed doen en het is nooit goed en noem maar op. Maar we moeten minder naar andere mensen kijken en meer naar ons eigen kijken. Naar onszelf. Naar binnen kijken. Wat heb ik de laatste jaren gedaan voor Christus? Het is fijn dat we hier zijn. Maar als iedereen zou proberen om een ander mee te nemen. Er zijn mensen in nood rondom je heen. En dan kun je het moeilijk maken of makkelijk maken. Maar zeg, hey, we komen samen als christenen. Noem het geen kerk of dingen. Ze komen samen als christenen. We bekijken de Bijbel samen. Kom eens een keer met ons mee. Het is voor iedereen. Het maakt niet uit. Probeer het. Want ik ben ervan overtuigd dat deze zaal, als we ons inzetten op die manier, ja, dat deze zaal binnen de kortste keren te klein is. En dat we een andere zaal kunnen huren, die 3 keer zo groot is. Maar laten we eerst proberen, ja, je mag rustig wat zeggen. Want ik zou ook wat commentaar willen horen, ik ben niet aan het preken.
Vorige keer waren we hier 21, nu zijn we nog 21. Dus we gaan niet terug. Blijft de tegentaal.
Ja, maar je gaat ook niet, maar je gaat ook niet vooruit.
Zo mooi zijn de meerkanten, toch?
Ja, en maar hoe komen die er?
Ja, door ons.
Weet u, wat ik altijd hoor, en het doet me soms ook verdriet. Ik doe mee aan een bidstond, Zoom, met een kerk in Bergen op Zoom. Dan kom ik al vele, vele jaar. En als ik kan, dus elke 14 dagen, dan haak ik ook in. En er was nu al voor de zoveelste keer een oproep in de kerk, en dat is een grote kerk, er komen daar op zondag zo'n 200 mensen in Bergen op Zoom. En een oproep voor mensen om te helpen. Ze hadden een paar oudsten nodig. Dat was al de 3e keer dat ik die oproep hoorde in die kerk. Diakeren nodig. Mensen die wat doen. En ze komen niet. Een kerk van 200 mensen. En wat is het excuus? En ik wil dat jullie daar straks, want dat zeg ik, laten we wat samen praten hierover. Ja. Wat is het excuus? Geen tijd. Nou, dat is absoluut niet waar. Het is alleen van hoe deel je je tijd in? Wat vind je belangrijk? Ouders brengen hun kinderen naar sport. Daar zijn veel jonge gezinnen. Zijn bezig met andere dingen. Dus vakanties, prima. Het maakt helemaal niet uit. Ik vind het niet belangrijk of je miljonair bent of arm bent. Onze voorzitter is van Hart voor Haiti is een zeer succesvol zakenman. Maar hij doet er ook iets mee. Dus dat is niet belangrijk. Maar wat vind je belangrijk? Alleen maar bezig zijn met jezelf? Of, en ik praat nu in het algemeen, dus wat ik hoor, ook in andere kerken. Of wil je ook nog wat doen voor God? En daar tijd voor vrijmaken. Want als je de tijd wil vrijmaken, kun je dat doen. Maar vind je andere dingen alleen maar belangrijk? Wel, dan kom ik hier de volgende keer over 3 maanden. En zitten er 21 mensen.
Nee, 24, want er zijn er 3 ziek.
Oh, oké. Nou, dat is een hele bemoediging, moet ik zeggen. Dus,
we werken er wel heen na, maar we dragen nog niet zoveel vrucht. Hoe komt dat dan?
Misschien heeft dat te maken met de methodes.
Ja,
ik denk het wel. Ik bedoel, kijk, je op straat gestaan met een gitaartje, dat werkt niet meer. Nou, dat mag je wel doen. Ik bedoel, het is allemaal goed. Alles wat je doet uit liefde voor Christus, dus ik zet dat niet aan de kant. Absoluut niet. Maar misschien moet je eens een speciale folder laten drukken. Niet wij zijn deze kerk, maar we zijn dus een kring van gelovigen die bij elkaar komen om God te eren. Iedereen interkerkelijk, iedereen kan komen en noem maar op. En in de wijk waar je zit gaan werken. En dat misschien dus door de brievenbus doen en noem maar op. Meer in de wijk gaan doen. Ik bedoel, bid is voor methodes dus om het woord uit te brengen. Op een wijze dus die dus ook op een gegeven moment dan de vruchten. Want die vruchten komen dan ook. Maar zijn we daartoe bereid? Dat is dus het hele punt op een gegeven moment. Nou, ik vind het fantastisch dus dat er 21 mensen zijn. Maar ik hielp mee in een campagne in British Guiana in de tijd. En we hadden daar een campagne, ik maakte deel uit van een team. En er kwamen zo'n op een gegeven moment 12.000, meer dan 12.000 mensen in dat stadion. Ja. En ik kwam terug in Martinique en de dag daarna had ik een bijbelstudie in de campagne voor 3 oude vrouwtjes. Het maakt mij niet uit. Ik bedoel, het interesseert me niet of het een grote gemeente is of een kleine gemeente. Wat me wel interesseert is, wat doen we? Het is fijn om samen te komen, maar laten we ook eens kijken, wat kunnen we meer doen om de gemeente te laten groeien? Ik ben ook een apostel, ik heb kerken gesticht en ben er nog steeds in bezig en noem maar op. 81. Ik ben er trots op dat God me zo lang heeft laten leven. Mijn vader is gestorven toen hij 3 dagen 69 was. Bleef dood op de stoel zitten. En mijn moeder 1 jaar later toen ze 64 was. Ik ben 81. Een van de oudste van de gemeente. Geweldig. Wat moet ik doen? Mensen zeggen, ja, maar meneer, stop je. Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht, eerlijk gezegd. Dus ik kijk nu alweer uit om hier de volgende keer te zijn. Maar broeders en zusters, denk daar eens over na als je dus samenkomt. Wat kan ik doen in deze tijd? En dat is dus belangrijk, dat we onze tijd vrijmaken. En dat we tijd nemen ook om de Bijbel te lezen. Doen jullie Bijbelstudie ook met elkaar? Hebben jullie Bijbelstudies? Belangrijk om dat te doen. Ik bemoedig jullie om de Bijbel, dus helemaal, dat heb ik mezelf al wel een keer gezegd, helemaal door te lezen. Van het begin tot het einde. Kun je een jaar over doen. Nou, ik ben weer opnieuw begonnen, de zoveelste keer. En de Bijbel, er komen zoveel dingen op je af. Ik ben nu ergens in de psalmen. Ik kan er nog 10 preken over maken. Dus ik bedoel, er komen altijd weer nieuwe dingen naar voren. Het is zo interessant om dat te doen, om de Bijbel te lezen. En de tijd te nemen voor God. Je hebt tijd voor andere dingen. Nou, als christen hebben we die taak. Gij zult mijn getuigen zijn. En broeders en zusters, ik wil u bemoedigen. Het is niet dat ik u wil aanvallen of wat dan ook, integendeel. Maar ik wil u alle bemoedigen. U bent iemand voor hem. Hij heeft u uitgekozen. U bent niet n'importe quoi. N'importe quoi, niet zomaar iemand. Ja, maar u bent belangrijk voor God. Hij wil werken door ons heen, wie u ook bent. Ook al bent u slecht ter been, ook al zijn er andere dingen of wat dan ook. Maar u, God rekent op u. We hebben een taak. Toen we bekeerden, een belofte gedaan. Heer, ik wil voor u leven. En dat is belangrijk dat we dat doen. En geef de keizer wat des keizers is, daar wil ik mee stoppen. Dat is niet geld, maar dat is zeer zeker ook je tijd. Want van wie is de tijd? Dat zegt de Bijbel ook. Als God morgen zegt, je bent dood, dan dat weten we niet. Maar wat is tijd? Maar het is belangrijk dat we tijd geven. De keizers wat de keizers is. Onze tijd is van God. Hij maakt uit hoe lang we leven en hoe we leven. En als we dat beseffen, dat u belangrijk, net zo belangrijk als dat ik ben op mijn plaats, bent u belangrijk hier op deze plaats in Utrecht. En denk daar eens goed over na. God zegen u.
Amen.
Misschien zijn er... Ja?